Jum Sabi, that no no there, ye Arki Radio de Leon.
Ontdek Zwitserland tijdens het paasweekend. Ga met ons mee op een comfortabele driedaagse busreis van 29 tot 31 maart. Een bezoek aan het FIFA Museum, uiteraard voor de voetballiefhebbers. Een citytour in Zurich, dat is de hoofdstad van de financiële wereld. Verkenning van de adembenemende Rijnwaterval, de grootste waterval in Europa. De prijs is vanaf €365 per persoon op basis van een driepersoonskamer. Boek vandaag nog Citra te bereiken op 06 41 61 29 03. Wilfred 06 87 64 29 90. Bekijk ons op Facebook, Nationaal Suriname Voetbal Museum.
Aanmelding uiterlijk tot en met 31 januari 2024. En u maakt kans een unieke FIFA WK trofee te winnen.
Angri, ik keer me. Heb je vandaag geen zin om te koken, maar wel trek in lekker eten? Woon je, werk je in Almere, Lelystad of Amsterdam? En je bent onderweg van je werk bijvoorbeeld naar huis? Bel om lekker eten te bestellen bij Iris Kitchen in Almere. Bij Iris kun je terecht voor rijstgerechten zoals moxa lazy met vis, rijst met antroas sopropos, boulanger, zoet zure vis met sopropos, bruine nasi, belegde broodjes met tri, currykip, rode kip en natuurlijk de lekkere drankjes, cola, sranan dringere, ja, swawatra, gember, dauwet, pineapple, marcousa en nog veel meer. U kunt het zelf afhalen bij Iris Kitchen. Adres in Almere, de striptekenaar 34M. Telefoon 036 785 1873. Kan ook thuisbezorgd worden hoor, via thuisbezorg.nl. Nospang, ino aanbori, maar iwanya sweetie, bel Iris. Bel Iris Kitchen. Smakelijk eten.
The Soul Jazz Lounge is back. And 10 februari, it's all about Louis Armstrong and Ella Fitzgerald. Samen met het Ernesto Montenegro Quintet, all the way from Gran Canaria, zullen wij jullie een night to remember bezorgen. Wil je erbij zijn? Koop dan jouw tickets op de website van het Belmer Park Theater. www.belmerparktheater.nl. En check us out op al onze socials. It's the Soul Jazz Lounge.
Goed nieuws, speciaal voor diabetes. Dankzij de alternatieve behandelmethode tot 40% minder insuline nodig, vooral bij diabetes. De sopropocapsule, de bekende insulineachtige plant, in een capsulevorm. Deze sopropocapsule wordt gebruikt bij onder andere verhoogde bloedsuikerspiegelgehalte, cholesterol, bloeddruk en overgewicht. De sopropocapsule werkt bloedzuiverend en tegen gewrichtstoornissen. De voordelen van deze sopropocapsule zijn rijk aan vitamine, energie en het verhoogde weerstand tegen oogziektes, wat heel veel voorkomt bij diabetes. De sopropocapsule is gedoseerd en klaar voor gebruik. Het is vrij van chemische en kleurstoffen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sarita Debi Tewari. Telefoonnummer 061 543 0703. 061 543 0703.
Leon, the power station in Amsterdam.
Right now, I'm feeling like a lion.
Na dapper strati, avoyo, dai musup sana Melis Winkri. Dapper you can find alles aan sa jap van odu. De volgende producten kunt u bij Melis kopen: Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden, accolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na kassavebrood, groenten uit Afrika en Suriname, verse zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taier, we karen kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, uit Afrika, bloeddrukverlagende kruiden, zoals white hibiscus, na red hibiscus, Tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk en ook diverse vissoorten zoals bacalhau en nog veel meer. Kom gewoon even langs Sakona Melis Winkri Tapuna Boyo, Melis Tropical voor African, Asian en Caribische producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176 of 065-091-2943. Melis Tropical.
Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
Nina Erna, Agnes de Lesle, Mie Archie, Radio de Leon, Ala Freda, Jazona Bekoisi, Enum Archie tu.
Zondag 18 februari 2024 vindt in Vereniging Ons Suriname aan de Zeeburgerdijk nummer 19 tot 21 de algemene ledenvergadering plaats voor de verkiezing van een nieuw bestuur van BIJ1 Amsterdam van 1 uur tot 6 uur. Alle leden van BIJ1 Amsterdam worden opgeroepen om te komen meedenken, meestemmen en meebeslissen. Je bent lid? Oké, dan zien we je daar. Zondag 18 februari, locatie Vereniging Ons Suriname aan de Zeeburgerdijk, nummer 19 tot 21.
You sabi that no there, ye arki Radio de Leon.
Ik hoop niet dat ze begint te lachen zo meteen. Mevrouw Biekman, bent u daar?
Ja.
Adekba. Adekba. Ja.
Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
Artiman, broeders en zussen. Je hebt vandaag zin om los te gaan. Helemaal los te gaan. Nou, dit is het moment. Ga mee met de Tropics. Olé, olé. Radio De Leon, meeswinger van de maand. 2 februari. Olé, olé. Radio De Leon, meeswinger van de maand, 2 februari.
Dank
Radio De Leon, meezwinger van de maand. Februari.
Twee harten, één gedachte wordt mede mogelijk gemaakt door de Sound Flashback in Intercolor Promotion Agency Amsterdam. U kunt nu gaan luisteren naar het programma Twee harten, één gedachte. Uw gastheer Franklin van Akseldongen.
Twee harten, één gedachte. De bedoeling van dit programma is om mensen hun hart te laten luchten wat hen dwars zit en wat zij willen delen, om zo een cirkel te vormen met lotgenoten en samen te kijken hoe ze elkaar kunnen ondersteunen. De luisteraar belt in en doet haar of zijn verhaal. Het mag natuurlijk anoniem. Het gaat hierin om anderen te motiveren en te stimuleren om verder te gaan, vooral als ze even vastzitten en niemand hebben om mee te praten. Het is natuurlijk heel fijn om jouw gedachten te delen met iemand anders die los van jou staat en dat jij je toch verbonden voelt met elkaar. Omarm het gevoel, blijf delen en inspireren. Het motto van Twee Harten, één Gedachte is samen doen wij het beter. Luisteraars, goeiedag. U bent beland in het programma Twee Harten, één Gedachte. Vooraf wil ik even wat doorgeven als u wilt bellen. Kunt u bellen met telefoonnummer 020-788-4305. Als ik tegenover mij kijk, dan heb ik eigenlijk een zware kaliber. Een mevrouw die weet wat ze wil en waar ze staat. Is een naam waarschijnlijk die voor velen van jullie niet bekend is en anderzijds weer wel.
Mijn naam is Franklin van Axeldongen. En tegenover mij heb ik...
Ernestine Convarius.
Die stem ook, hè? Die stem doet het. Ernestine Convarius. En voordat we verder gaan... dan rol ik een loper voor haar uit. Zodat ze de pad weet waar ze moet lopen. Het is een speciale loper, hoor. Aan de ene kant heeft het een kleur rood. En in het midden een brede zwarte veld. En aan de andere kant is het groen. Je hoort het al, het is een Kwanza-loper. En ik werk heel graag daarmee. En ik zie haar heel trots lopen. Ernestine, een brandende vraag. Maar voordat we dat gaan doen, mag je even de luisteraars groeten. Speciaal van Twee Harten in Gedachten.
Hallo, ik ben Ernestine. En ja, wie ben ik?
Daar komen ze op terug. Wie is Ernestine Convalius precies?
Precies, vooral dat. Ik denk dat ik nog zelf op zoek ben als het gaat om precies. Maar...
Vertel.
Oké.
Je hebt de deur open gemaakt. Gooi hem gelijk open.
Ik ben een vrouw. Ik ben een kind van de tropen. Ik ben een gepassioneerde grootmoeder. Ik ben het kind ook van mijn grootouders. Zij hebben mij opgevoed. Ik draag verschillende continenten in mij, niet alleen in mijn DNA, maar ik heb geleefd in Suriname, Nederland, maar ook in Amerika, de Verenigde Staten.
En wie zijn je grootouders?
Mijn grootouders zijn RBW Convalius, Rudolf Bernard William Convalius is mijn opa. Hij was onderwijzer, hoofdonderwijzer en hij was ook statenlid. Mijn oma was Moesje. Ze heette natuurlijk Martha.
Maar ze was bekend als Moesje.
Ze was bekend als Moesje. Martha James Convalius is een Guyanese vrouw die opgegroeid is in Suriname. Ze is 101 jaar geworden.
Do tell. Wow.
Yes. En ik ben blij dat ze in mijn leven was. En dat ik er zo lang heb mogen kennen. Dus... wie ben ik precies?
Dat ben je precies.
Dat ben ik precies. Ik ben een dankbaar mens. Ik denk dat dat is ook belangrijk om te vertellen. Ik kan echt genieten van de kleine dingen, van de kleinkinderen om mij heen. Ik sta stil bij mooie ervaringen.
Hoeveel kleinkinderen heb je?
Ik heb er, even kijken hoor, 3. Maar ik heb natuurlijk ook een aangenomen dochter. En daarvan heb ik ook nog een kleinkind van 1 jaar.
En hoe is dat gegaan?
Het aannemen van die dochter? Ah, wel eens heeft dit jonge meisje dat ik dat we mee hebben helpen opvoeden toen ze klein was. Aan haar moeder gevraagd van als er iets is, dan wil ik bij tante Stine, zoals ze mij noemt, wil ik zijn. En toen zei, ze was al 20 en ze kreeg problemen thuis, stond eigenlijk op straat. Toen heb ik haar een huis geboden en ondersteund. Zo is het gegaan. Zoals ik door tantes ook ben opgevoed, sta je gewoon klaar voor een ander kind dat jou nodig heeft.
En nu komt het. Hoe was je als meisje van 10 jaar?
Ja. Hoe ik was?
Ja.
Ik kwam, vlak daarvoor kwam ik naar Nederland voor het eerst. Ik was 2 jaar toen mijn moeder vertrok. Dus ik kwam haar voor het eerst weer tegen na 7 jaar. God, hoe was ik?
Maar wacht, je gaat even te snel.
Oh.
Je was nog in Suriname?
Ja, ik ben vanaf mijn... Ik heb tot mijn 9e in Suriname gewoond.
Okay.
En op een gegeven moment vond mijn oma het wel welletjes. Zij wilde ook gaan pensioneren. En besloot naar Amerika bij een van haar dochters te gaan, die daar woonde. Dus ik moest naar mijn moeder. En zo ben ik in Nederland, mijn moeder was al in Nederland terechtgekomen, op mijn 9e. Dus ja, op mijn 10e was ik hier in Nederland. Ja, ik miste het buiten zijn, ik miste de warmte. Maar ik wilde ook van alles leren, hoor. Dit is het Nederland van 1964. Dus je moest begrijpen, je bent overal de enige van kleur. Op school, bij de padvinderij, noem maar op. Altijd de enige. Dus ik ken die tijd. Ik moet altijd denken aan spruitjeslucht. Het was een tijd waarin de kinderen... Ja?
Ja, spruitjeslucht.
Ja, echt verschrikkelijk. Ja, waarin men nog niet gewend was. Er was wel een Chinees misschien waar men 1 keer per jaar naartoe ging. Maar ja, de invloeden van ons met ons voedsel, dat was er nog te weinig. Dus ik vond het eten verschrikkelijk.
En spruitjes moest je helemaal niet hebben?
Nee, spruitjes moest ik niet hebben. Niet op die manier. Niet op die manier. Dus maar het was een tijd waarin ik tegelijkertijd wel heel jong begon te zoeken naar wie ik was. Dus ik ben heel vroeg de bibliotheken ingegaan. Ik hield van lezen. Dus het was een genot om te lezen. En ik kwam daardoor, doordat je de enige bent, ben je direct ook op zoek naar wie ben je nou eigenlijk? Je ervaart het verschil. Nou trouwens, ik ervaar het verschil niet alleen. De kinderen riepen iedere dag wel iets om duidelijk te maken dat ik anders was en vreemd enzovoorts.
Vond je dat niet erg?
Wel, ik was wel een strijdbaar kind, moet ik eerlijk bekennen.
Mooi.
Dus ik heb me niet als een slachtoffer gevoeld. Ik heb er wel, ik was toen misschien niet zo mondig, maar ik was wel sterk. En ik wist wel duidelijk te maken wanneer ik ontevreden was. Maar dan kwamen de vuisten tevoorschijn. En moest mijn moeder weer verschijnen op school. Maar dus ik heb het niet erg kunnen vinden omdat ik direct reageerde. Ik accepteerde geen enkele denigrerende opmerking.
Even terug naar jouw boeken. Wat voor soort boeken was je aan het lezen?
Oh, oké. Naast gewoon alle detectives en kinderboeken. Een van de eerste boeken die ik me kan herinneren is het boek van Harriet Beecher Stowe. Dus hoe is dat boek weer? Over de slavernij. Maar ik heb ook gelezen over de Underground Railroad. Dus de tocht van mensen vanuit het zuiden in het geheim naar het noorden in Amerika. Dus die geschiedenis van slavernij, ja, die heb ik zelf ontdekt daar in de bibliotheken. En ik besefte dat het over mij ging.
Okay.
En dat kreeg ik nergens anders. Want in de geschiedenisles bijvoorbeeld, waar ik een keer over Suriname wilde praten, ja, zei de leraar gewoon van, oh, maar ze hebben geen taal. Ze hebben alleen maar takitaki. Dus ik kreeg die bevestiging niet van mijn eigen waarde. Dat moest ik echt zoeken in dat soort boeken.
Oké, we gaan even een break houden. Ik heb een speciaal muzieknummer voor je binnengehaald. Luister maar.
Tell me, said the elephant, tell me, brothers, if you can, why all the world is full of creatures, yet we go in fear of man. Tell me, said the elephant, tell me why this has to be. We have to run from man the hunter. save and never free. People kill without regret, although they fly by jumbo jet. Let the word of man remember, let the children not forget. Gentle is the elephant, pulling loads and everything. We love to hear the children laughing when we're in the circus ring. Happy was the elephant, happy was his jungle life, and then they came.
Ernestine, je bent helemaal weg. Vertel, wat vind je ervan?
Nou, ik hou van die melodie. Het is wel een beetje nostalgisch. Maar goed, en als het om de inhoud gaat, gaat het natuurlijk ook om wat de mensheid soms doet. Breed. En ja, en voor mij is het wel een belangrijk thema. Want de mensheid doet dat niet alleen met de dieren, maar ook met elkaar. Hè? Al die oorlogen. En ik denk dat iets wat heel vroeg al in mij is geplant, is toch wel het niet accepteren van onrecht. En een bijdrage willen leveren in die samenleving, zodat dat verandert.
Kamal, the Elephant Song. Ernestine, heb je nare dingen in je leven meegemaakt?
Ja.
Zo?
Kijk, je wordt geen 69 zonder nare dingen mee te maken. Dus ja, ik heb ze meegemaakt, maar je wil zeker weten
Vertel.
Nou, dan maar deze maar nemen. Want soms maak je nare dingen mee die echt een beetje bepalend zijn voor je leven. Ik vind het naar dat ik pas misschien 15 jaar geleden hoorde wie mijn vader is.
Oh, en, dat is erg.
Jazeker. En ik ben daar natuurlijk niet uniek in. Zoveel mensen maken dat mee. Maar ja, dat is wel naar eigenlijk. Hè? Dus het vragen ernaar en toch geen naam krijgen. Een naam krijgen, maar dan toch onzeker zijn. Ik heb zelfs DNA-onderzoek laten doen. En dus ik weet het wel wie het is. Terwijl ik nog steeds geen contact heb met die vader. Dat is ook naar.
Dus heel naar. En ja. Hoe ga je daarmee om?
Wisselend.
Vertel.
Nou, in die zin, er zijn periodes, bijvoorbeeld wanneer er een kleinkind wordt geboren, dat ineens komt die drang dat je denkt, maar zo iemand moet toch ook weten dat je een achterkleinkind hebt. Of maar nu ben ik er, geloof ik, wel klaar mee. Ik heb het geaccepteerd.
Waarom?
Waarom ik het accepteer? Omdat je kan niet gaan trekken aan iemand. Ik ga me ook niet opdringen. En het is een gemiste kans voor die persoon. Ik heb die vaderfiguur niet meer nodig. Maar het jarenlang was het wel een thema. Omdat je kijkt in de spiegel en je weet niet waar de helft vandaan komt. wij in Suriname, we zijn van allerlei verschillende culturele groepen. Je denkt van, Oké, gezien hoe ik eruit zie, ben ik niet alleen Afrikaans, maar wat nog meer. En deze anekdote vind ik wel leuk om te vertellen. Ik was in New York. Ik heb daar vanaf mijn puberteit gewoond. En op zekere dag was ik in Chinatown. Met mijn oma en de hele familie zo gezellig op stap. En toen we kochten iets in een winkel. En de verkoper keek me aan de hele tijd. En toen zei hij, she Chinese. Hij sprak nauwelijks Engels. Ik zou niet weten waar hij het aan zag. Ik had één grote afro-kapsel. Ik leek eigenlijk een beetje op Angela Davis. Met zo'n ronde bril ook nog. Maar dan, ik was 14 en niemand kon het bevestigen. Dat zijn die momenten, die vergeet je niet. Dus je blijft zoeken. Maar nu ik het zeker weet, denk ik, it's okay. Ik ben zo ver gekomen.
Dus die man zag eigenlijk een Chinees in jou?
Ja, en het later blijkt dat ook waar te zijn.
Oké.
Ja, later blijkt het waar te zijn.
Ja. En je bent tot nu toe nooit achtergekomen, niemand heeft jou verteld?
Nee, ik ben er wel achtergekomen. Ik heb een zus van hem leren kennen. Die was een vriendin van de familie.
En hoe heet zij? Laat maar, ga verder.
Laat maar. En zij heeft meegewerkt aan het DNA-onderzoek. En nog een paar van haar, een broer en een zus. En daardoor weten we zeker van, oké, die persoon is mijn vader. En dus ik stam af van de familie Chongakit.
Oké.
En
dat is wel mooi om te weten.
Ja, het is mooi om te weten. En dan precies, je hebt gelijk. Want ik heb die vader niet nodig om wat research te doen. En weet je, wat onderzoek te doen naar die familie. Van waar kom je vandaan? De verhalen, ik heb wel verhalen gehoord ook. Van die tante. Dus ja, ik heb het op die manier aangevuld.
Kan je een fragment vertellen van die tante? Je hebt verhalen gehoord van die tante?
Ja, feite is hoe moet ik dat vertellen? Dus mijn oma is het kind van de Chinees Chongakit en van een Portugese vrouw. Zij is, precies. Zij is op de boot naar Suriname geboren. Kwam uit Madeira. En waarschijnlijk een Joodse achtergrond. Maar in Suriname zijn ze katholiek geworden. Dat gebeurde heel veel in die tijd. Ik praat over 1880. Dat vond ik een interessant verhaal. Ik heb ook een foto gezien van die oma. Vond haar een mooie vrouw. Dat is een van die verhalen.
Je noemde een leeftijd. Maar als ik naar je kijk, geef ik je dat niet. Totaal niet.
Dat zijn vast de genes van mijn familie. Zelfs mijn oma, die 101 is geworden, die, ik geloof dat ze niet helemaal grijs was, zelfs toen. Dus dat heb ik geërfd.
Je mag ze bedanken.
Zal ik zeker doen, ja.
Was je ondeugend toen je opgroeide?
Kijk, ik vind niet dat ik ondeugend was.
Waarom?
Weet je, als kind begrijp je soms niet waarom die volwassenen boos worden. Ik kan me wel herinneren dat ik veel straf kreeg, maar ik was het er nooit mee eens. Dan moest je in de hoek zitten op je knieën, pijnlijk. Ik weet het niet precies allemaal.
Nee. Je weet niet meer waarom je straf kreeg.
Ik heb het nooit echt begrepen. Nee, okay. Eerlijk gezegd, niet toen ik klein was.
Okay.
Later als puber hier in Nederland. Mm-hmm. Ik kon ook niet echt brutaal zijn, want dan kreeg je ook meteen pak slaag. Dus mijn punten waren meer de manier waarop ik keek. Mijn houding. Dus daarom, tot nu toe oefen ik soms om,
om alles
in beeld te houden, want mijn gevoel komt meteen op mijn gezicht, wordt het zichtbaar. En dat heb ik toen ontwikkeld.
Maar dat is één ding wat duidelijk is. Maar voor mij is het prettig, dan weet je wie je voor je hebt.
Ja, toch? Eigenlijk wel, toch?
Ja, ik zou zeggen, hou het zo.
Hou het zo, oké.
Als ik je één vraag mag stellen van, heb je een idool?
Ja, dat vind ik een lastige.
Waarom?
Nou, weet je waarom? Omdat ik heb geleerd dat iedereen mens is. En die idolen, we plaatsen hen op een voetstuk. En dat is niet helemaal eerlijk. Want ze worden op een voetstuk geplaatst zonder dat ze het zelf weten trouwens vaak. En als ze maar iets doen wat niet past in jouw beeld, dan tuimelen ze zo naar beneden. Maar goed, een idool.
Oké, want als ik naar jou kijk, ben je wel een idool van mij.
Och.
En hoe vind je dat?
Dan moet ik om lachen. Maar je begrijpt, ik heb wel mensen waar ik naar opkijk, waar je aan optrekt natuurlijk. En dat wel. Maar dat kan ook in mijn familie zijn. Of mijn opa bijvoorbeeld. Dat is wel een voorbeeld voor mij.
Oké,
als onderwijzer. Nou, hij is een van die onderwijzers in Suriname geweest die zich bekommerde om de kinderen om hem heen. Dus in zijn vrije tijd gaf hij huiswerklessen. Als hij zag dat een kind uit de buurt, nou, hij woonde in een arme buurt. Mijn opa, daar had hij voor gekozen, aan de Timmermansstraat. Zijn moeder had daar gewoond. En hij wilde het ouderlijk huis behouden. Dus hij heeft wel een heel groot huis daar gebouwd. Maar hij wilde in die buurt blijven. Nou, in die omgeving had je arme, slimme kinderen. Zodra hij merkte dat iemand talenten had, dan ging hij erop af. Ging praten met die ouders. Hielp om ervoor te zorgen dat ze toch een opleiding konden krijgen. Ik kom nog wel eens mensen tegen die mij vertellen van, nou, dankzij je opa ben ik dit en dat gaan studeren. En ook zijn opvattingen die hij had in die tijd. Hè? Hij is van 1898. Zijn kinderen mochten hun haar niet gaan streten, zijn dochters. Dat vond hij onzin. Want je haar is mooi, jij bent mooi, je bent zwart, kom ervoor uit. Nou, voor die tijd, koloniale tijd, was dat wel iets wat ik erg waardeer van hem.
Ja. Alleen het woordje zwart komt voor mij zo ongelukkig over.
Ja, waarom?
Omdat we afro's zijn. Maar mm-hmm. Goed, dat is dus...
Ja, dat is mijn Amerikaanse invloed.
Ja, oké.
Okay. Dat is mijn Amerikaanse invloed. En het gaat niet om de kleur, maar om waar je vandaan komt. Ik denk dat hij dat woord ook niet heeft gebruikt toen. Dat gebruikte men toen niet.
Okay.
Maar laten we daar nu niet even niet over hebben.
Nee, maar hij was voor jou een voorbeeld.
Ja, hij is mijn idool eigenlijk. Okay. Ja, als ik toch over een idool mag hebben.
Oké. Heb je iemand die je in vertrouwen kan nemen die klaarstaat voor jou?
Ja, mijn nicht Pearl Pengel. We wonen niet bij elkaar. We zijn echt als zussen opgevoed. Pearl woonde eerst ook bij ons in huis in Timmermansstraat. Zij is de dochter van Jopie Pengel. Hij was met mijn moeders oudste zus getrouwd. Dus wij voelen ons tot nu toe als zus. We zijn gewoon zussen. Maar zij woont in Amerika. Gelukkig kunnen we niet appen en we kunnen elkaar zien. En ja, ik weet dat ik bij haar altijd terecht kan met alles waar ik mee bezig ben. Ja.
Als je de luisteraars een tip zou willen geven, wat zou je zeggen?
Een tip waarover? Over
iets wat je mee hebt gemaakt en je bent eruit gekomen.
Aha. Nou, het is wel belangrijk, ja, om altijd op zoek te gaan naar naar iemand die naar je wil luisteren. Ik heb dat laatst ook verteld aan kinderen, waren dat, de pubers. En toen vertelde ik ze, nou, als puber zijnde liep ik wel eens weg, hè. Ik was een opstandige puber. Men zou het niet denken, maar dat was zo. Het had ook verkeerd met mij kunnen aflopen. Maar er is altijd iemand die in je gelooft. Ga op zoek naar die persoon. In mijn geval was het mijn tante, hè, die moeder van Pearl Pengel. En daar kon ik altijd terecht. Daar voelde ik me geaccepteerd met alles wat ik was. Met mijn goede en mijn slechte kant. Dus ga altijd op zoek. Blijf je niet alleen voelen. Denk ook niet dat je alleen bent. Dat is de tip die ik zou willen geven. Hè. Je moet altijd één vinden en die zijn er.
Goeie tip.
Oké.
Okay. Als ik naar je kijk, dan vraag ik me af, voel jij je verheven boven anderen?
Natuurlijk niet. En
waarom natuurlijk niet?
Ja, ik zit me af te vragen. Waarom zou je je verheven voelen boven een ander? Je ziet dat is wanneer je ook te veel je gaat vergelijken met andere mensen. En dat is ook een tip. Vergelijk jezelf niet te veel met anderen. Want je weet niet waar ze doorheen zijn gegaan om die positie te bereiken die ze hebben. Je weet niet die schijnwerkelijkheid die er is. Je ziet misschien alleen geluk of je ziet geld. Maar je weet niet wat daaronder schuilt. Dus vergelijk jezelf niet meer. Dat is één. Maar ik heb ook, natuurlijk heb ik mijn momenten gehad hoor. En ik ben niet altijd geweest zoals ik nu ben. Maar ik heb echt in het leven ontdekt dat dat je mensen kunt onderschatten. Dus dat die persoon misschien op een bepaald terrein, ik verzin maar wat, misschien minder intellectueel of minder creatief is. Maar er is altijd weer iets anders. Iedereen heeft een bepaalde kracht. En nee, ik heb ook gemerkt dat als je je niet verheven voelt, hè, dan kun je ook mensen mobiliseren. Dan kunnen mensen datgene waarmee jij bezig bent ook ondersteunen. Kortom, het is veel zinvoller om de ander als gelijke te zien dan om je verheven te voelen boven de ander. Trouwens, wat voor reden zou je hebben om verheven te zijn?
Mooi verteld. Volgens mij kan je een boek gaan schrijven.
Nee, maar ik meen het. En natuurlijk heb ik, daarom het sluit aan bij die vorige vraag, van heb je idool? Dus toen ik ontdekte van hey, al die geweldige mensen die soms zo arrogant zijn en bedweterig zijn, ook zij hebben hun angsten en ze hebben hun onzekerheden en die ze maskeren. Ja, toen ik eenmaal daar doorheen kon kijken, was het ook zo dat ik me niet zo makkelijk meer laat intimideren door wie dan ook.
Je hoort de kracht van een vrouw. Ernestine, ben je wel eens in een situatie gekomen waar je om hulp moest vragen?
Ja, ik zit wel te kijken wat voor situatie.
Je gaat wel diep.
Ja, echt waar. Nee, jij gaat diep met deze vragen. Soms gaat het om hulp. Niet eens over jezelf, maar om mijn kinderen. Hè? Toen een van mijn kinderen bijvoorbeeld in de puberteit vond van, ik ben niet mooi, mijn lippen zijn zus, mijn haar is zo. Toen ben ik hulp gaan vragen in mijn omgeving. Ik ben al mijn vrienden en vriendinnen gaan vragen. En ik heb gezegd, zeg positieve dingen tegen dit kind. Laat hem niet weten dat ik je heb gevraagd. Maar laten we haar een soort douche van positiviteit geven. En ze begonnen daarmee, regelmatig. En ik heb gemerkt dat het haar heeft geholpen.
En hoe zit het met jou?
Met mij?
Ja.
Hulp voor mezelf?
Ja.
Ja, eigenlijk doe ik dat wel regelmatig. Als ik onzeker ben.
Gebeurt het nog?
Ja.
Oké, okay. Ja. Doe tel.
Nee, maar
je opent de deur.
Ja, I opened the door, maar het zijn moeilijke vragen. En wanneer heb ik voor het laatst om hulp gevraagd? Het kan ook kleine dingen zijn. Ik moet bijvoorbeeld vanavond, ga ik een speech uitspreken. Nou, dan vraag ik een vriendin om er toch nog even naar te kijken. Om nog even commentaar te geven. Dat is ook hulp. Die vormen van hulp, daar ben ik ook mee bezig. Maar als ik ergens onzeker over zou zijn... Ik ben eigenlijk een dankbaar mens. Ik heb vele mensen die om me geven. En waar ik bij kan aankloppen. Dus om nou nu iets in hoge nood, heb ik op dit moment niet. Jammer, no?
Ik zeg niets. Je geeft antwoord op je eigen vraag. Nee, maar het is goed om te horen hoe je ermee omgaat. Is er nog iets in je leven dat je zou willen bereiken?
Oké, dat vind ik wel een mooie vraag. Want je zou denken, je bent al 69, bent al gepensioneerd, laat maar zitten. Maar nee, ik merk dat die leeftijd er allemaal helemaal niks mee te maken heeft.
Nee, want je spreekt die persoon aan die 40 jaar is van binnen.
Ja, nee, maar it's true, dat is waar. Dus ik ga je een voorbeeld geven. Ik heb al die tijd mijn creatieve kant niet zo heel uitgebreid kunnen ontwikkelen, toch? Ik hou van poëzie schrijven, verhalen. En het mondjesmaat was ik ermee bezig. En nu volg ik een opleiding tot docent creatief schrijven. Er is maar één opleiding in Nederland waar je dat doet. En ik ben iedere keer weer enthousiast als ik ga naar de les. En mijn huiswerk. Dus ja, wat wil ik daarmee bereiken? Ik zie schrijven als een uitlaatklep. En ik wil dat graag delen met anderen. En ik denk dat ik workshops ga organiseren in de toekomst. Want niet alleen voor je persoonlijke ontwikkeling kan schrijven ontzettend goed zijn. Maar ook voor het ontladen van wat er allemaal in deze wereld gebeurt. Dus ik denk dat dat de richting is die ik op wil gaan.
Dus ik kan straks een boek van Ernestine verwachten.
Zeker.
Ik ben een van de eerste, hoor.
Oké.
We nemen even een korte pauze.
In cualquier momento, 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 in cualquier momento. Soy capaz de lo incapaz por ti, mi cielo. Hago un pacto con el diablo y le ofrezco mi alma entera sin pensar en mi futuro. Si ha de ser por no perder tu amor. A mi sangre y mi fortuna, me hago astronauta para llevarte a la luna. Cuando sea, como sea, si deseas, por ti nada un mar profundo. Enciendo una velita en mi armario, luego eres la oración. Porque eres mi santa y solamente.
Ernestina. Als ik het woord gebruik, respect. Hoe ga je om met het woord respect als ik denk aan jouw kinderen?
Aha. Ik denk dat ik een open relatie heb met mijn kinderen. Dat ik ze heb gestimuleerd om altijd zelf te denken. En ik sta nog steeds altijd klaar voor hen. Dus we hebben een nauwe band. Ik ben betrokken bij de opvoeding van hun kinderen. Maar ik leer ook van, het zijn wel hun kinderen. En dus ik bepaal, ik moet niet bepalen hoe zij hun kinderen opvoeden. Dus dat zie ik ook als respect.
Wat zijn de namen van jouw kinderen?
Jamila en Surya. En mijn aangenomen dochter is Lesni.
Oké, mooie namen. Ze lijken allemaal namen van prinsessen.
Wel, ze zijn als prinsessen.
Oké, ga verder met je verhaal.
Ja, nou eigenlijk, je had zo net een laatste vraag, hè, dus van hulpvragen. En terwijl ik naar de muziek luisterde, toen dacht ik, oh, ik heb toch een ander antwoord. Maar aan jou, of ik
nee,
dat nog
nee,
mag zeggen.
Nee, ik heb nog, mag straks.
Even, straks, oké.
Straatje van respect.
Respect.
Ja, naar jouw kinderen.
Naar mijn kinderen. Het respect wat ik ook heb geleerd is... die kinderen zijn van mij en ook niet van mij. Dus ik geniet enorm ervan om naar hen te kijken hoe ze zich ontwikkelen. En soms ben ik zelfs ook verbaasd van, ja, heb ik hen nou voortgebracht? ja, ik heb respect voor hoe ze zich ontwikkelen als zelfstandige vrouwen. Ik leef met hun mee en tegelijkertijd leer ik ook iedere keer weer dat ik hun spanning niet over moet nemen. Of dat ik hun niet kon beschermen voor alles wat er gebeurt.
Respecteren ze jou ook? Zo ja?
Ja.
Hoe? Ja.
Ik denk wel dat ze mij respecteren. Goh, waarom zeg ik het? Ik moet het zeker weten, hoor. ze respecteren me. Sowieso. En dat blijkt gewoon uit hoe ze mij om advies vragen. Het blijkt uit hoe ze het heerlijk vinden om bij mij te zijn en te komen eten. En diepgaande gesprekken met me te voeren. Me uit te nodigen van, om samen op vakantie te gaan. Dat soort zaken. Ja, daaruit blijkt het. Maar ze zijn wel mijn kinderen, dus ze hebben fases waarin ze helemaal niet naar me luisteren. Dus ja.
En hoe vind je dat? Hoe ga je daarmee om?
Dan slik ik maar en dan denk ik, wacht maar, je ontdekt het zelf wel.
En wat bedoel je daarmee, wacht maar?
Nou, het leven gaat je leren dat ik toch toevallig een beetje gelijk heb op dat punt. Hè, dus ze moeten ook zelf hun lessen leren. Ze willen op een gegeven moment onafhankelijk zijn. En dat moet ik respecteren.
Ja, vertel je hun nooit van, hey, let daarop, want dit kan je overkomen.
Ik vertel wel veel over wat mij is overkomen. En let daarop, daar ben ik een beetje voorzichtig mee.
Waarom?
Als zij er niet aan toe zijn, kan ik nog zoveel zeggen. Maar doen ze het toch niet. Ik hou er rekening mee van, kunnen ze begrijpen waar ik het over heb. Ze houden er ook niet altijd van dat je ze zegt waar ze op moeten letten. Dat is mijn ervaring met kinderen. En ik denk uit respect moet je ook niet iedere keer waarschuwen. Ze moeten veel ook zelf ontdekken. En als ze vragen, dan krijgen ze advies.
Een apart vraag. Ben jij een moeilijk persoon?
Hangt er van af voor wie? Ja.
Heb je situaties waar je echt je stoute schoenen moest aantrekken? Van dat je echt moeilijk deed?
Gunst, wat een vraag. Je doet moeilijk. Ik vind niet dat ik moeilijk ben, maar ik kan wel vasthoudend zijn. En wanneer ben ik moeilijk? Echt wanneer het gaat om onrecht. Ik kan me herinneren bijvoorbeeld een of andere vergadering met allerlei directeuren uit de kunstensector die dan een heleboel blabla over diversiteit uitkramen. Ja, dan kan ik ineens opstaan en er doorheen prikken en zeggen dat dit allemaal lippendienst is. En als ze het niet menen, dat ze dan maar niet hoeven te doen alsof. Ja, dat is wel eens gebeurd.
Mooie naam, lippendienst.
Ja.
Vertel.
Wat dat betekent?
Ja, voor jou, ja.
Nou, het betekent, je zegt wat je niet meent en je doet alsof. Hè? Dus je lippen gaan op en neer. Maar dan, wat heb ik daaraan?
Niente, nada. Oké. Okay. Zo, de vraag. Hoe vond je het om te zitten in die stoel?
Je zit wel een beetje ver weg van me. En we begonnen zo heel cozy, dicht bij elkaar.
Maar ik voel je wel dichtbij, hoor.
Ja. Nou, ik kan je wel zien, dus dat is wel wat prettig, ja.
Dus, maar daarmee is mijn vraag nog niet beantwoord.
Nee, hoe ik vind om hier te zitten?
Ja, vandaag.
Vandaag.
In deze stoel.
In deze stoel, op deze plek.
Ja.
Dus in dit programma.
Mm-hmm.
Nou, ik vind het fijn dat je me gevraagd hebt. Ik vind het fijn dat het zo relaxed is. En dat ik helemaal niet voorbereid ben, maar dat geeft niet, want het gaat over mijn leven en wie ik ben. Dus dat ik spontaan mag praten en meedenken. Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk.
Nou, bedankt voor je komst hier naar de studio. Het was mij zeer aangenaam.
Mm-hmm.
Veilige reis straks terug naar huis. Mm-hmm. En blijf vooral jezelf.
Dankjewel.
Dames en heren, dit was een vraaggesprek met mevrouw Ernestine Convalius. Ik voelde mij zeer vereerd dat ze vandaag aanwezig was. All the love for her.
Dit was het programma Twee Harten Eén Gedachte. Vandaag werd mede mogelijk gemaakt door de Sound Flashback en Intercolor Promotion Agency Amsterdam. Tot de volgende keer.
Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.
We'll be right back.